Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente willen samen zingen en we doen het uit Psalm 89, het tweede vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. 89 vers 2. Aan u zal worden voorgelezen in Jesaja 54, de versen 11 tot en met 17. Ik herhaal, Jesaja 54, vers 11 tot en met 17. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 48, het laatste vers. Want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vanaf het 11e vers. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse lampalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn, en de vrede uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden, wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen, verre van verschrikking, want ze zal tot u niet naken. Zie, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere.
Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 46, de versen 1, 2 en 3. God is een toevlucht voor de zijnen. 46, 1, 2 en 3. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De eerste collecte is voor de scholen, tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmiddag nog een ogenblik stil, opnieuw bij Jesaja 54 en we zijn toegekomen aan vers 15, waar we Gods woord als volgt lezen. Zie, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Het gaat over de stad Gods of de gemeente Gods. En dan overdenken we vanmiddag drie gedachten. In de eerste plaats de aanwezigheid van die stad. In de tweede plaats de aanval op die stad. En in de derde plaats de bewaring van de stad of van de gemeente Gods. Zie, let op. En dat zie, dat wil ons in de eerste plaats benadrukken dat het om iets heel belangrijks gaat. Zie, er is een stad, God, de aanwezigheid. In de tweede plaats wordt die stad aangevallen. Zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Hè. Dus in vijandige zin zullen er allerlei mensen tegen die stad, God, zich aanbewegen, maar dat is niet uit God. Dat komt bijvoorbeeld uit de duivel of uit de zonde. Niet uit mij. En in de derde plaats lezen we dan: wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Die zal vallen. Die stad wordt door God zelf beschermd. En dat staat in het slot van vers 15. Dus het gaat over de stad Gods. We letten in de eerste plaats op de realiteit van die stad. We letten in de tweede plaats op de aanval op die stad. En we letten in de derde plaats op de bescherming van die stad. Gemeente, de heilige doop gaat over de Heer Jezus en zijn weldaad. Heilige doop is door Christus zelf ingezet, want hij zegt tegen de discipelen: ga dan heen en onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. De heilige doop is in plaats van de besnijdenis gekomen en de heilige doop wijst ons op dat volbrachte werk van Christus. Dus in de heilige doop wordt zichtbaar wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hoe hij zijn bloed heeft vergoten als zoenmiddel voor de zonde. Het gaat dus in de heilige doop over zijn persoon en het gaat ook over zijn weldaden. Weldaden betekent de dingen die Christus voor zijn kerk heeft verworven. Bijvoorbeeld vergeving, vernieuwing, overwinning, geloof, hoop, liefde enzovoort. Dat noemen we de weldaad. Daar gaat het over in de doop en daar gaat het ook over in Jesaja 54. Want in Jesaja 53 gaat het over Christus, hoe hij als zaligmaker en als de knecht van de Vader de zaligheid verwerft. En in hoofdstuk 54 lezen we dan de geweldige weldaden, gaven die dat met zich meebrengt. En dan begint hoofdstuk 5 bijvoorbeeld met blijdschap. Zing vrolijk, gij onvruchtbaar. Een van de weldaden die Christus heeft verworven, geestelijke blijdschap. We lezen in het tweede vers over de tenten moeten wijd worden uitgebreid. Dat wijst op groei, zowel in de breedte als in de diepte. Kijk, er staat in Jesaja 53, als de knecht van de Vader zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien naar komelingen. En er komt dus een hele grote kudde, dat wordt hier beloofd en dat heeft ook gestalte en dat krijgt nog steeds gestalte. Het werk, het kerkvergaderend werk van Christus, dat gaat door. Nou, zo kunt u in al die versen wel van dit hoofdstuk van die weldaden vinden. Als we bijvoorbeeld naar vers 10 kijken, dan lees ik daar het woord vrede. Het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Dus God die schenkt ook vrede. Zo kunnen we dat allemaal nalopen. En het gaat dus in dit hoofdstuk over het grote en rijke voorrecht van al Gods oprechte kinderen. Dat de Heer nu in het werk van Christus voor hen heeft verworven. En eigenlijk gaat het in Jesaja 54 over de rijkdom en de heerlijkheid van de kerk Gods. Dan wordt die kerk Gods hier in dit hoofdstuk onder twee beelden voorgesteld. Het eerste deel hebben we overdacht. Daar zien we de kerk Gods als een onvruchtbare vrouw die in plaats van onvruchtbaar vruchtbaar wordt. En dan ontzaggelijk veel kinderen krijgt. Hè? Ontzaggelijk veel leden. Dat vinden we in hoofdstuk 4, 5, vers 1 tot en met vers 10. De kerk Gods als een vrouw die een heel groot nageslacht ontvangt. In de tweede plaats zien we dan de gemeente Gods als een stad. En dat begint bij vers 11 tot en met vers 17. In eerste instantie verwoeste stad. En hoe de Heer nu die verwoeste kerk gaat herbouwen. En hoe God in deze wereld zijn gemeente bouwt. En dat is natuurlijk een heerlijk werk. Want Jesaja die mag dan die leden van die kerk aanspreken, vers 11, door onweder voortgedreven, ongetroost enzovoorts. Dat is niet hoe God ze ziet, maar hoe ze zichzelf waarnemen, hebben we uitgelegd. En dat Gods kinderen, hè, door hun zonden en zo, en door allerlei andere dingen in deze wereld vaak moedeloos zijn. Dat is Elia, die ligt dan onder de jeneverbomen. En Heer, neem me nou maar weg, want het is allemaal voor niks en zo. Moedeloze man, ongetrooste, door onweder voortgedreven enzovoort. Dat is hoe die kerk zich waarneemt. Maar niet hoe God ze ziet. God voor God. De vader zijn zijn kinderen natuurlijk. Daar gaat het om in heel de wereldgeschiedenis. Daar heeft Christus zijn bloed voor gegeven. Dat zijn zijn oogappelen. En de Bijbel zegt ook dat we er heel voorzichtig mee moeten zijn als iemand een kind van God is. Want wie die aanraakt, die raakt Gods oogappelen. Goed. In vers 12 gaan we dan zien hoe God dan die gemeente, die kinderen God, die samen de gemeente vormen, de kerk op aarde, hoe God die gemeente gaat bouwen. En dan worden allerlei stenen genoemd. En dan niet gewone stenen, maar robijnstenen en edelstenen. Het is een heel belangrijk gebouw, de kerk Gods. Een gebouw wordt opgetrokken uit edelstenen. En dan in vers 14 en vers 13 wordt dan ook iets verteld wat er dan in die levende kerk gaat gebeuren. Dan lees ik bijvoorbeeld: al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Dus al die leden van de kerk, die hebben een leermeester. En de leermeester is de Heer zelf. Al uw kinderen zullen van de Heer geleerd zijn. Ja, dat is ook weer een groot geheim natuurlijk. Want we leren vaak wat van elkaar. En we leren misschien wat uit een boek. En dat is op zich allemaal niet verkeerd. Maar Gods kinderen kennen ook dat persoonlijk onderwijs van de Heer. Dat doet de Heer door middel van de Bijbel. En daar gebruikt God natuurlijk zijn grote boek voor. En daarom moeten Gods kinderen ook de Bijbel goed en veel lezen. Want daardoor wil de Heer onderwijs geven. Een kind van God dat zegt, nou de Bijbel heb ik niet nodig, dat is een dwaasheid. De Heer bindt zijn kind allemaal aan de Bijbel. En soms te laten Heer door middel van de Bijbel, door middel van de Heilige Geest, op bepaalde dingen in de Bijbel een bijzonder licht vallen. En dan gaat dat woord kracht doen. Soms ontdekkende kracht, soms vertroostende kracht. En ja, God gebruikt daarvoor dat woord. En soms ook heilbrengende kracht. Paulus schrijft aan de gemeente van Galatië. Het gaat over zijn preken. Dan zegt hij, ik heb u Christus voor ogen geschilderd. Ik moet even over nadenken. Hè, dat dus het preken van de apostel Paulus, dat was het die mensen in Galatië de Heer Jezus voor ogen als het ware schilderen. Dus met woorden vertellen wie de Heer Jezus is. Waarom hij naar de aarde kwam. Hoe hij geboren werd in Bethlehem. Hij omwandelde op deze aarde, hoe hij onderwijs gaf, hoe hij tenslotte zich overgaf in de dood, dat hij het kruis heeft gehangen, dat hij het kruis heeft gezegd. En zo waren dat al voor dat de apostel Paulus, niet als een kille boekhouder, maar als een bewogen prediker, vertelde wie nou zijn heiland en zijn Heere was. Ik heb hem u voor ogen geschilderd. En dat was de grote hartstocht van de apostel Paulus, om te preken Jezus Christus en die gekruisigd. En tegen arme zondaren, kijk, dat is nou de enige zalig, maar en u bent van harte welkom bij deze heiland. Want dat is aanbieden, dat we vertellen dat zondaren bij deze heiland hartelijk welkom zijn. En dat, ja, hoe u ook bent, en dat u welkom bent. Ben u dan gelijk ook een kind van God of zo? Nou, dat hangt er vanaf. Als u bijvoorbeeld komt als de rijke jongeling en u zegt, nou, ik heb dat gehoord in de kerk, dan ga ik er ook eens even naartoe. En dan hoor ik wel. Weet u wat de Heer dan zegt? Ga heen, verkoop al wat je hebt. Dan krijg je een vermaning. Dat kan dus, hè. Je kunt dus komen en dan krijg je een hele scherpe vermaning. En die gaat er ook heel diep in. Die ging zo diep bij die jongen dat hij nooit meer terugkwam. Dat kan dus, hè. Maar als je daar nou komt, als Bartimeus, die door iedereen wordt belaagd, en zegt van, man, houd toch alsjeblieft je mond met dat geschreeuw en zo. En hij riep zoveel te meer. Roep die man eens, breng hem eens bij me. En u komt als een, misschien wel een afgekeurd mens. Ja, hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Dus die ontmoet de Heer graag. En dan vertelt hij in zijn grote wijsheid wie hij is, wie u bent en waarom hij nou nodig is. Nou, dan krijg je dat persoonlijk onderwijs. Al mijn kinderen zullen van de Heer geleerd zijn. Ik hoop, ja, dat u daar ook naar staat en dat u daar ook wat van kent in uw leven. Want dat is natuurlijk aangenaam als je mensen ontmoet die dat gewoon, het kan zomaar een opmerking zijn, die gewoon daar iets van vertellen of daarvan iets opschrijven. En daar worden we altijd warm van. Dus daar wat van mag horen, dat mensen dat nou vanuit de diepte van de verlorenheid zomaar een beetje vertellen wie de Heer nu is voor hen. Ja. En al het andere, dat, ja, maar goed, dat is dus bijkomende zaken. En dan vervolgens gaan we verder en dan komen we bij vers 15. En dan gaat het over de aanval op de stad. We gaan dus eerst iets vertellen over dat die stad er is, die kerk Gods. En hoe zien we die stad dan? Hoe ziet die stad er dan precies uit? Nou, aardse steden, die kun je zien, die zijn zichtbaar. Die kerk Gods, die is ook zichtbaar, heeft een zichtbare zijde. Maar in beginsel ook onzichtbaar. Het is een geestelijk lichaam. We noemen dat het lichaam van Christus. En dat betekent dat al die kinderen van God, die maken onderdeel uit van dat geestelijke lichaam van de Heer. Dat waren ze dus niet van oorsprong. Want van oorsprong horen wij het lichaam van de duivel en van de zonde. Maar door genade worden Gods kinderen overgebracht uit het rijk van de duivel naar het rijk van het licht. We moeten dus van koning veranderen. Jong, oud, dat is echt waar. Er moet een keer een moment komen in ons leven dat we van koning veranderen. En dat moet u dus gewoon ook maar nagaan in uw leven. Ik heb wat meer verteld hoe dat begint, hoe dat nou verder doorwerkt. En hoe je dan, dat er in ons leven komt dat we die koning zien, omhelzen en liefhebben. En dan zijn we van koning veranderd. En dat is dat geestelijke lichaam. Dus dat geestelijke lichaam, dat is een geestelijk lichaam. Dat is in de tweede plaats ook een wereldwijd lichaam. In de tijd van de Joden was het beperkt tot het Joodse volk. En af en toe is een enkeling uit de heiden. Denk aan Rut en Ebed-Melech en zo. Maar in het begin was het Joodse volk. En na de Pinksterdag is het hele rijk van God, die stad, die wordt gebouwd wereldwijd. Hier in Nederland. Maar ook op zendingsvelden. En vaak is het zo, ja, het is met het werk van de Heilige Geest zo, dat wordt vergeleken met water. En water zoekt altijd de diepste plekken op. Ja, God die bouwt zijn kerk op de meest wonderlijke plekken eigenlijk. Op plekken waar wij misschien van zouden zeggen, nou, daar kun je beter maar niet komen. Korinthe bijvoorbeeld, dat was ook zo'n plek, dat lag me toch diep gemeente, dat was me toch een vreselijke stad. Daar zouden wij met onze kinderen niet kunnen leven. We zouden er heel erg, ja, naar van worden wat we daar allemaal zagen. Prostitutie en dronkenschap en criminaliteit en weet ik wat allemaal meer. En Paulus wordt er gewoon naartoe gestuurd. Ja, dat evangelie preek. En God zegt er nog bij, ik heb veel volks in die stad Paulus. En zo is daar die gemeente ontstaan, midden in het heidendom. Dus Gods werk komt soms openbaar op plekken waar wij dat totaal niet verwachten. Dat is dat verrassende werk van de Heilige Geest, ook dat stille werk. Het is een geestelijke stad, het is een wereldwijde stad en het is ook een, ja, het is ook een blijvende stad. Het is met, gelijk na de zondeval begonnen, met Adam en Eva, dat waren de eerste leden. En dat blijft dan de hele tijd in de kerk, in de Bijbel blijft dat bestaan. En de duivel wil dat verwijderen en de mensen die willen er van af. En, maar God zegt, nee, die kerk blijft bestaan. En dat komt omdat die kerk een hoofd heeft, dat is Christus. En Christus is een levend hoofd. Dus er wordt wel geweldige aanval op gedaan, maar die kerk blijft bestaan. Dat kan de duivel niet tegenhouden. En het gaat zo door tot aan de dag van de wederkomst. En dan wordt die strijdende kerk, wordt ook triomferende kerk. Komt een hele nieuwe aarde. En dan wordt heel de aarde vervuld met al die onderdanen van koning Christus. En dan worden alle mensen vergaderd tot hun volk. En allen die ongelovig zijn gebleven, die, ja, die gaan voor eeuwig verloren. En allen die door Gods genade, die zaligmaker hebben lief gekregen, worden dan voor eeuwig behouden. Die worden dan hier in deze tijd opgenomen in de kerk. Dat zijn nou de ware en de levende leden van de kerk. Nou is het dus zo'n geestelijk lichaam op deze wereld. En nou zegt onze tekst, zie, hè, let daar nou eens op. En onze tekst wil eigenlijk zeggen, doe er nou toch werk voordat u er ook bij komt. Laat dat nog niet zomaar lopen in uw leven, maar doe geweld op de troon der genade. Zoek de Heere en leef, zegt Amos. Dat staat gewoon in de Bijbel, dus dat kan ik nazeggen. En in de Spreuken bijvoorbeeld, daar lees dat de opperste wijt tot, mijn stem is tot de mensenkinderen, zegt de Heer Jezus zelf. In Spreuken 8. Dus doe geweld op dat koninkrijk en zorg dat u er ook bij mag horen. Want anders gaat het niet goed in uw leven. En zeg maar dat u het in de kerk hebt gehoord, dat dat nou belangrijk is. En maak er ook uw dagelijkse worsteling van. Dan zegt iemand, maar ik kan er toch niet altijd mee bezig zijn. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Kijk, als er iets ergs gebeurt in je leven, bijvoorbeeld mijn vrouw is overleden, en dacht u dat er nou een dag voorbij gaat dat ik daar niet aan denk? Dacht u dat er een uur voorbij gaat dat ik daar niet aan denk? Dat beheerst je hele denken. Ik de foto ziet, dan denk je er over na. En kan ik dan niet meer werken of zo? Kan ik dan geen preken? Maar tuurlijk kan ik preken houden. Tuurlijk kan ik ook gewoon werken. Maar dat andere, dat heeft een blijvende plek in je leven. Maar zo is het ook als God zijn genade verheerlijkt. Dan moet je dan de hele dag lopen aan te denken. Loop je de hele dag te denken aan. Dat eigenlijk niet goed zit in jezelf. Dat er in jezelf alleen maar zonde te vinden is. Loop je ook de hele tijd aan de preek van zondag. En dan denk je van, zou er bij God nog doen aan zijn? En dan, wat is het toch belangrijk dat er een Bijbel is en een kerk en dat daar nou toch deel aan mocht hebben en dat waar, dat de Heer nog eens iets tegen me zeggen wil. En soms zegt de Heer wat, iets onverwachts. Dan schieten de tranen soms in je ogen. Heer, ben u me dan niet vergeten? Nee. Sion zegt de Heer mij vergeten. Nee, ik heb u niet vergeten. Uw muren zijn steeds voor mij. Wat een kan droefheid plotseling omslaan in een bepaalde blijdschap. En kom ook een verlangen om tot eer van de Heer te leven. En dan zeggen we, Heer, wat zijn uw geboden? En wat staat er nog in de 10 geboden? En hoe moeten we daar nou aan gehoorzaam zijn? Niet om daar de hemel mee te verdienen, maar omdat God het zo waardig is. Dan kom je graag naar de kerk. We zagen oude mevrouw van Engeloven weer in ons midden. Dat is toch geweldig dat ze ook weer met ons mag in en uit gaan. Zo een keertje bij het dopen van een kleinkind. En dan komt dat zomaar in ons hart van, ja, zeggen we, iedereen die we zien, kom, ga met ons en doe als wij. Nou, dat is dan die kerk, dat is dan die stad Gods. En nou, wat gebeurt er nou op die stad Gods? Dat lezen we hier in de Bijbel. Zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wat bedoelt daarmee? Nou, dan ligt daar die stad Gods in deze wereld, dat geestelijke lichaam. Waar God nou wereldwijd bouwt. En waar hij voor instaat. En wat gebeurt er nu? Nou, dat gebouw Gods, dat is tot ergernis van de duivel en van de wereld. En dat gebouw, dat wordt omringd met allemaal vijanden. En die zullen dat gebouw zekerlijk gaan aanvallen. Die gaan zich vergaderen. En die zullen zich er tegenvallen. En dat is niet uit mij, dat komt dus uit de duivel. Dus die kerk op aarde, dat is een strijdende kerk. Hoewel de Heer ervoor zorgt, staan ze dus hier in dit leven in de strijd. Dan worden ze omringd. Ja, door een heleboel geweldig ernstige vijanden. Doodvijanden noemt de catechismus dat. Maar kijk, wat wil de duivel nu eigenlijk? En wat wil de wereld? En wat wil de zonde? En wat doen we nou zelf? Als God ons loslaat. Nou gemeente, dan slaan we regelrecht de weg naar de dood in. Dat is een mens. Dat doet de duivel. Die is nou maar op één ding bezig en dat is dat gebouw van God, dat moet afgebroken worden, dat moet stuk. Want dat is hem een doorn in het oog en hij heeft Adam en Eva tot de zondeval gekregen. Hij heeft Christus geprobeerd om hem, als het ware, te verleiden. Het is geluk, het is natuurlijk niet geluk, want Christus was God. Maar de Satan is bezig, heel de Bijbel door. En dan gaat hij gewoon mee door. En de wereld en de zonde en bovendien nog een geweldig boos hart. Dat we allemaal bij ons hebben. Ook bekeerde mensen, die hebben er veel last van, aan dat boze hart. Want een bekeerd mens, die heeft eigenlijk twee harten. Aan de ene kant dat ene goede hart, wat God heeft gegeven. En aan de andere kant dat boze hart, dat er nog steeds zit. Dat zegt Paulus in Romeinen 7. Nou, dat goede hart, dat trekt naar God. En dat boze hart, dat trekt naar de zonde en naar de wereld. Ja, dan loop je zomaar. Hè. En dan word je omringd door doodsvijanden. En dat komt nou zeker. Dat staat ook in de zekerlijk. Dat betekent dat de Heer die zegt. Die doodsvijanden die er dus veel zijn. En die dus maar één ding doen. En dat is verwoesting. Die komen er niet misschien. Het is niet zo dat we kunnen zeggen van nou we zijn bij de kerk. En ja het is fijn. Het is allemaal aangenaam. En nee. Die vijanden die komen er gewis en zeker. Misschien zeg je, ik heb nog nooit van de duivel last gehad. Dat is geen best teken. Dat is geen best teken. Dan denk ik dat u nog behoort niet bij de ware leden van de kerk. Want de ware leden van de kerk die krijgen er zeker bezoek van. U denkt ook niet dat de Heer is. Dat werk van hem, dat hij dat onbeproefd laat. Nee. Job werd aangevallen door de Satan heel erg. De Satan kwam binnen in het leven van Petrus en van Noach. En soms dan heeft de Satan ook een kleine overwinning. Een kleine, soms wel een hele grote. De zondeval behoort een geweldige overwinning van de Satan. Maar één keer heeft de Satan het verloren. Dat doet het ook definitief. Ik heb heel de hel gemobiliseerd toen de Heer Jezus naar de aarde kwam. Ik heb heel de hel gemobiliseerd toen de Heer Jezus omwandelde op de aarde. Er kwam een man bij mijn legio, allemaal duivels. En de hel die was helemaal actief toen de Jezus aan het kruis hing. En toen Satan verloor. Geweldige gedachte. Dat al die duiven, heel die helle macht met zijn geweldig allemaal, die waren voortdurend bezig om de kerk Gods te belagen, te verwoesten en uit te roeien en noem maar op. Dat die kerken, die vijanden er zeker zijn en dat er een is die erboven staat. En de God, de duivel precies aangeeft wat wel mag en niet mag. Maar goed. He, dus die vijanden die zijn verschrikkelijk en die vijanden die zijn ook zeker. Een andere vijand die ook zeker is, dat is je boze hart. De duivel is zeker, maar de boze hart is ook zoiets. Ja, je leest wel erge dingen, hè. Dat lees je dus in de krant. En dan, hoe ga je er nou mee om? Je leest van een kind van God, erge dingen mee gebeurd zijn en zo. Weet u gemeente, dan moet men niet te veel praten. Dan is eigenlijk het beste dat je denkt van heren, wat is toch groot. Dat u mij er tot nog toe voor bewaard hebt. Als u me nou loslaat, dan ben ik ook tot al die erge dingen in staat. Ik hoop deze maand dan 25 jaar dominee te zijn. Ik heb de kerkbode wat over geschreven. En ik wil er eigenlijk maar niet te veel aandacht aan geven. Ik hoop dan 24 september de preek wat aandacht aan te geven. En ik hoop dan te preken over uit 1 Timotheus 1. Ik dank God. Een gemeente dat ik over mezelf begin, dat is een en al ellende. Er valt niet veel goeds aan te vertellen. Ik kan alleen maar aan al die feiten zeggen. Ik dank God dat hij me bewaard heeft tot nog toe. En danken, dat betekent niet zomaar wat los wat dingen zeggen. Nee, danken, dat betekent, heren, ik kan het niet begrijpen. Dat u goed wilt zijn voor zo iemand als ik ben. Nou, zekerlijk, hè. Dus die vijanden, die komen er zeker, de duivel, je eigen vlees, enzovoort. En dan tenslotte lezen we in de derde plaats de bescherming. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zegt de tekst dus. Er is een stad. Die stad wordt zeker aangevallen. En wie zich tegen die stad vergaat, die zal niet overwinnen, maar vallen. Om uwentwil vallen. Dus die stad van God, die gemeente God, die wordt beschermd. En die wordt beschermd door God zelf. En de Heere die waakt naar over de kerk om uwentwil, om zijn verbond, vanwege zijn genade. En zo zorgt God voor zijn kerk. Heeft God al aan het begin van de wereldgeschiedenis gedaan. Want hij zocht Adam en Eva op. God heeft dat niet overgelaten naar Adam en Eva. Adam en Eva, kom eens hier, wat is nou gebeurd? God heeft over zijn kerk gewaakt in de dagen van Noach. God heeft over zijn kerk gewaakt in de tijd toen het volk in Egypte was. Mozes, Aaron. God heeft over zijn kerk gewaakt in de tijd van de profeten. Denk aan Elia. Nou, Elia die zei, ja, maar ik ben er maar alleen over. En ze willen mij ook nog doden. Als ik dan gedood word, dan gaat het licht uit. En dan is er niks meer in Israël. En dan houdt alles op. En noem maar op. Weet je wat God moet tegen Elia zijn? Elia. Nou hoor ik je allemaal dingen zeggen. Die helemaal niet kloppen. Maar dan denk je dat jij alleen bent overgebleven. En dan zoeken ze je ziel. Dat laatste dat is wel waar. Jezebel wilde Elia dood. Maar jij bent niet alleen overgebleven. Dat is een grote vergissing. Ik heb nog 7000 mannen die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Dat was Elia helemaal vergeten. En trouwens, had Obadja toch ook ontmoet en die had 300 profeten verborgen. Dus Elia wist het eigenlijk wel, maar was het vergeten. Dus de Heer laat hem dat nog weer eens zien, hoe de Heer nu die stad door alle eeuwen heen beschermt. En hoe beschermt God nou die stad? Wie heeft de Heer daar nou voor aangesteld? Moeten die leden van de stad dat doen? Moeten we oppassen, maar die kunnen zichzelf niet beschermen. Maar heeft God nou een held besteld, bij wie hulp is besteld. En dan wordt die stad beschermd door de grote zaligmaker. Dat zegt de heer Jezus tegen Petrus, nadat hij verraden wordt. Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. De stad wordt beschermd door de voorbeden van de middelaar. En op grond van het bloed van de middelaar. En zo zorgt God voor zijn stad. En zo bouwt God in deze wereld zijn gemeente. Gemeente in de eerste plaats alle onbekeerden. U hoort nog niet bij die stad. U mag wel luisteren. Zul u dan vanavond uw knieën buigen en zeggen: Heere, wil u nou ook mijn koning zijn? Mag ik ook een onderdaan van u worden? En wil u dan aanwijzen waar het nou fout zit in mijn leven? Want als u koning, als u een onderdaan van die koning wordt, dan begint die koning eerst u te zeggen: kijk, lieve vriend en vriendin, daar zit het mis in uw leven. Dan word je dus zondaar voor God. Daar begint het. Dus ik zou zeggen, zoek die koning. Misschien zegt u, ik ben een bekommerd mens, ik weet niet hoe ik behouden moet worden. Vind ik op zich niet verkeerd dat u dat vindt. Alleen het is niet genoeg, dat weet u hoop ik ook allemaal wel. U hebt die koning zelf nodig. En hoe krijg je nou deel aan die koning? Ja, die koning, dat is een hele wonderlijke koning. Ja. Want die koning die ontvangt zondaars en eet met hen. Dus die koning die zegt, ja, zolang jij nog wat meebrengt en zolang je nog pretenties hebt, dan mag je wel bij me komen, maar ik kan niks aan je kwijt. En die koning, als die dan mensen ontvangt, dan ontvangt die mensen die nou van al hun wanen zijn verlost. We weten wat onze waan is. Dat we nog net iets beter zijn dan iemand anders. En daar moet je nou allemaal van verlost worden, want die koning die raapt nou mensen op onder aan de ladder, zeg ik dan. Niks meer hebben. Niks meer kunnen. Dan zeg ik, kom maar. Dan zal ik dat voor je doen. Dat is die koning. Hij ontvangt zondaren en eet met hen. En dat is voor elk kerkmens en ook voor elk bekommerd mens. Ik las vanmiddag een stukje van Octavius Winslow. En dat is een mooie Puriteinse schrijver. En die Octavius Winslow die zegt: er is geen ergere zonde. Het is ook niet wat God meer vertoort en meer kwetst en raakt dan het ongeloof. Dat we zijn genade niet nodig hebben. En dat we zijn zoon passeren. Niks ergers. En er is ook geen heerlijker zaak dan het echte geloof. Dat we in kinderlijk vertrouwen ons toevertrouwen zonder enige voorwaarde aan zijn zoon. En dat, ja, dat heerlijkste God de Vader ziet. Het arme zondaar zich onvoorwaardelijk overgeven aan zijn zoon. Dat is blijdschap over in de hemel. Voor zondaren die zich bekeren. Gemeente jong en oud. Ik hoop dat we van onze wanen worden verlost. Dat het bij ons maar wat voorstelt. Dat stelt niks voor. En dat was een blinde Bartimeus. Aan zijn voeten terechtkomen. Want daar valt alleen maar mee hoor. Daar valt alleen maar mee. En als je nog doorgenade daar wat van mag kennen. Als je nou een burger bent van die stad. Tracht dan ook naar tot eer van God te leven. En graag dan om de beoefening van dat afhankelijke leven. Want als er één ding is in onze tijd, onze materialistische, welvarende en weet ik wat voor tijd meer, dan is juist dat gebrek aan dat bevindelijke, persoonlijke, afhankelijke leven dat we de Heer nog nodig hebben in alle dingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klaag. De stad Gods. De Heer zegen is een woord. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 48, het vijfde vers. 48, vers 5. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.